Tot voor onze behandeling is in de Heidelbergse Catechismus de 31ste zondagafdeling. Zondag 31. Vraag 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Antwoord. De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Het antwoord luidt alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en uniegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de belofte des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God, om der verdienste van Christus wil, vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk oordeel, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Het antwoord luidt alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente, of dergene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Het woord daarbij vindt u in die voorgelezen psalm. Psalm 48 vers 2. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods op de berg zijner heiligheid. Wij zouden spreken, zoals we al reeds gedaan hebben de vorige maal, over het hemelrijk en letten op de sleutelen. De sleutelen in de ontsluiting en de toesluiting van dat hemelrijk. Wij zijn gekomen tot en met de ontsluiting van het koninkrijk der hemelen door de prediking van het heilige evangelie. Dat is dus vraag en antwoord 84. En toen zijn we gebleven bij dat gedeelte, alzo als volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen, allen en uniegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de belofte des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. En we hebben gelet op die zuivere, bijbelse, reformatorische gedachte die in dit antwoord naar voren komt. Waarbij men min of meer in het midden laat welke ervaringen en welke wegen het mensenkind allemaal kan meemaken hier op deze aarde, ook als het gaat om de toepassing en de beleving van de zaken van het heil, maar dat men hier zuiver aanhoudt aan de schriftuurlijke voorstelling, die we ook vinden bij de apostelen. Bekeert u en gelooft. En die dat woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. En God deed tot die gemeente toe op die dag omtrent 3000 zielen. Wat ontbreekt het vaak aan, ik zou haast zeggen aan die schittering van die stad van God. Zoals Psalm 48 onder zulke benamingen de kerk des Heren uittekent. Wat ontbreekt het vaak aan die glans? Wat past het ons om voor zijn aangezicht verootmoedigd te worden vanwege de verdonkering en de verduistering van het fijne goud? Immers, wanneer wordt in de gemeente Gods ervaren dat die gemeente, dat die verkondiging een levende verkondiging is dat er iets gebeurt. Wat zie je het vaak in de sleur en in de vorm verstrikt raken. Als mensen jaar in jaar uit, soms tientallen jaren, zonder de levende bediening van het woord zitten. Omdat er niemand is, of omdat er constant bedankt wordt. Dan zie je ook vaak hoe er aan alle kanten gevreten wordt aan zo'n gemeenschap. Dat er toch, het is niet goed te keuren, vooral wanneer mensen in korte tijd, als men zich, laten we zeggen, behelpen moet, wanneer dan de mensen maar aan de loop gaan. Maar op de duur kun je toch goed constateren dat de doorsnee mens toch min of meer bewust of onbewust trekt naar de levende bediening. Maar wat zie je dan ook vaak, dat men toch wel bij elkaar blijft en in de week komt er dan zo wel eens iemand. Maar dat je zegt, ja, wat lijkt dat weinig op. Dat Sion, die stad, die paleizen waar de Heere God woont en troont. Wat is er weinig waarachtige nood. Nood voor elkander, voor de jonge mensen, voor de kinderen, voor de zuigeling in de wieg. Want je zou toch zeggen, wij zingen toch God die helpt. In nood is in Sion groot. En dan zie je vaak een zekere gelatenheid komen. Men sjokt maar door. Men zit er maar onder. En als je denkt, ja, dat is er toch weinig te zien. Dat God zijn troon daar vestigt. Wat moet men alles op alles zetten om de prikken in leven te houden. En om de zaak een beetje te laten voortbestaan. Die doodswerking. Die ligt in de bodem van onze harten. En zodra die de overmacht krijgt, ook bij Gods kinderen. Dat men ook min of meer, al is het dan voor een tijd, maar toch van die levende gemeenschap. Van die verborgen gemeenschap met God de Heere verwijderd is, dan verspreidt zich dat ook naar buiten. Vandaar dat ik me goed in kan denken, als nou zo'n zaak werkelijk op ons aankomt, dan worden wij de schuldenaar. Dan zijn wij de schuldigen. Maar nogmaals, je zou het op alles natuurlijk wel toe kunnen passen voor wat de kerk betreft. Hè? De kerk waar het, buiten de kerk waar het wreed geweld regeert. Dat eenmaal moet zwichten als hij komt om de aarde te richten. Maar dan in de kerk waar ook vaak dat wreed geweld scheurt en schuilt. Of de dode vorm en de sleur de overhand nemen. En dat de mensen onder dat alles niet doorhebben. Dat men in staat van beschuldiging zich bevindt. Maar nog een groot woord heeft over een ander. Of over een andere gemeente. Terwijl je zou zeggen, als kerkraad is u het er ook wel schade. Durf je dan nog zo op bezoek te gaan en om je heen te kijken de kerk door? Want die gemeente die moet dan toch ook wel eens de gedachte krijgen, nou, zit niet zo diep bij de raad der gemeente. Er is er nog niet één doorgedrongen tot het hemelse hof om een geopend oor te vinden. Vanwege de nood. Ja. Als je aan al die dingen denkt, dan zeg je ja. Wat gaat ook in die dingen op? Wat de gelijkenis zegt. En ze werden alle sluimerig en vielen in slaap. Allemaal. En dat de kerk nou de plaats is waar het leven, het waarachtige leven, waar God zich laat vertegenwoordigen onder dat zwakke, nietige schepselen. Dat kun je niet begrijpen. Want de hoorder is niet geschikt om te horen. De regeerder is niet geschikt om te regeren. En de prediker is niet geschikt om te spreken. Maar dat God door dat alles heen zichzelf nochtans wil vertegenwoordigen, dat kun je niet begrijpen. Dat is voor ons mensenverstand verborgen. Nou heb je gehoord hoe eigenlijk in de kerk deuren worden geopend. Een deur waar wij niet meer doorheen kunnen. De deur van Gods gerechtigheid. De zonde die daartussen ligt. Die een kloof hebben gemaakt tussen de Heeren en onze ziel. En dat nou God zelf begint met die deur die wij gesloten hebben. En die krachten zijn rechtvaardig oordeel ook gesloten is. Dat God zelf begint van zijn kant die deur te ontsluiten. God is er niet om de kerk. Maar de kerk is er om de Heere. Zij dankt haar bestaan aan hem. Zij komt uit de eeuwigheid en gaat naar de eeuwigheid toe. En zalig is hij die verwaardigd wordt, om het eens zo te zeggen, om in te mogen stappen. Of die erin gedragen wordt in die wagen, die rijdt door de, van de eeuwigheid, door de tijd, naar de eeuwigheid toe. Maar weet je wat het is, geliefden in de Heere? Die duivelse geest van de verharding en van het oordeel en van de twijfel, die verdoemelijke twijfel, die altijd van paradijs aan al in de harten van ons mensen heeft gewoond, maar die de een of de andere tijd zich zeer verschillend openbaart. Er is nooit een tijd geweest dat de mens meer aangehit wordt van alle kanten tot de twijfel. Het leeft zo niet meer voor hem. Het is niet een uitgesproken twijfel vaak van, zou er wel een God wezen, zou er wel dit en zou er wel dat. Dat valt in onze kring vaak nog mee, maar hoewel het zaad van die boosheid ligt in onze hart, maar weet je wat het wel is? Het is meer een twijfelachtigheid, zou je zeggen, dat we zo door de duivel en door de wereld geheel en al in beslag genomen worden. Door het leven hier, dat op een verkeerde manier, er kan ook wel eens op een goede manier ons de rust opgezegd zijn, maar op een verkeerde manier is ons de rust opgezegd. En is de mens geheel en al ingenomen en vervuld en bezet met alles. Tot in de nacht toe kan die zich er niet aan onttrekken dat hij in de droom of als hij wakker ligt nog bezig is met hoe moet dit en hoe moet dat. En het koninkrijk God en zijn gerechtigheid. O, we zouden het nooit vinden indien hij zelf niet ons erin trok. Maar waar hij erin trekt en waar hij bezig is met erin trekken, daar blijft toch altijd juist voor de gemeente die vermaning en die waarschuwing van kracht. Wij weten altijd zo handig het een tegen het ander uit te spelen. Als je nou een kruimeltje geloof mag hebben, dan is het anders. En zo proberen wij dan, zo gaat dat vaak ook in de prediking, er wordt duchtig op het kaf geslagen en het koren dat krijgt dan nog een goede toespraak, het koren. Dat is echt het beproefde volk van God. En zo zijn wij dan bezig om het kaf te slaan, maar het kaf dat voelt er niet veel van. En het koren voelt zich gestreeld in de verkeerde rust vaak. Maar ook wordt er dan weinig beseft dat dat kaf om het koren is. Dat het koren gedost wordt en niet het kaf. Maar dat dat koren nou gereinigd en geheiligd dient te worden. Opdat het eenmaal in zijn schuur wordt ingedragen. Daarom. Ik kan me indenken als het je wat doet. Dat je onder die waarheid, zoals onze vader hem nou in de catechismus ook hebben voorgesteld. Dat je ergens niet meer weet hoe het moet. Dat als God het niet verhoedt, dan zou je vijandig, wrevelig worden. En als God het zegent, dan zul je er met oprechte blijdschap voorkomen te vallen. Op Gods tijd. Maar er moet wat gebeuren. Want de Heidelberger, die heeft niet zo'n eigenaardige opvatting, zoals je vaak in onze kringen nog wel tegenkomt. Jou gaat het aan en jou gaat het niet aan. Als je de Heidelberger goed leest, dan zeg je, mensen, er is nou niemand die zijn hals daar uit kan trekken. Want als je niet bekeerd bent, dan komt daar de stem van de Heidelberger, dat je dan ook onder het doemvonnis van God leeft, zolang je je niet bekeert. Dus ja, daar kun je wel een leerstellige oplossing voor zoeken te vinden en allerlei dingen proberen voor te stellen dat die akelige druk van je ziel afgeheven wordt en dat je op een verzoendelijke manier bekeerd of onbekeerd kan wezen. Maar dat kan nou net niet. En dat is altijd het wonderbaarlijke van de reine leer der zaligheid. Overal waar die leer der zaligheid wordt afgezwakt, daar kan een bekeerd mens zijn rust vinden en een onbekeerd mens kan zijn rust vinden. Maar de reine leer der zaligheid komt zoals je ons hier wordt voorgesteld. Daar is het van 2-1. Daar begint het schiften en verdelen tussen mensen, maar ook in onze eigen zielen worden we getroffen, waar het God behaagt door het zwaard des geestes. Dat kun je soms innerlijk overtuigd van wezen en voelen, als je bij wijze van spreken de kerk binnenkomt lopen en ik zie jullie zitten en jullie zien mij gaan, allemaal mensen, eenzelfde lap gescheurd, allemaal even akelige, nare, droeve mensen. En dat je op een moment innerlijk toch blij kan zijn. Wij kennen elkaar allemaal niet, want de Heer doorgrondt alleen het hart. Maar dat je zegt, o God, dat is toch uw weg. Het door u verordineerde middel. U bent toch de levende. U gaat toch ook vandaag nog door. Om tegen alle woede van de vijanden in. Tegen alle twijfel, alle ongeloof. Alle wereldgelijkvormigheid. Om daarin nogthans door te gaan. En uw kerk als het ware boven het vuur te houden van uw woord. Opdat ze zouden verstaan wat het zeggen wil. Om in zijn naam genoemd te zijn en om in zijn huis gebracht te zijn. Dan, wat kan daar dan ook een innerlijke blijdschap en verwondering? Want je kunt zeggen, ja, ik ben nooit zo kerk geweest. Dat kun je wel zeggen, maar daar ben je niet klaar mee. Daar ben je niet klaar mee, kerks te zijn. Daar gaat het eigenlijk ook niet om. Het gaat er eigenlijk om, en dan ben je vanzelf kerks, als je waarachtig zou geloven wat er in de kerk gebeurt. Wat er in de kerk gebeurt. Denk erom, ik zeg niet dat er buiten de kerk niets gebeurt of gebeuren kan, maar we hebben te maken met de geopenbaarde raad van God, met zijn geopenbaarde wil. Die zijn voor ons en onze kinderen. En dan kunnen wij weten uit het woord van God dat het hem behaagt om het geloof te doen komen uit het gehoor door de werking van die Heilige Geest en het gehoor van het gepredikte woord van God. Kijk, zodra je dat waarachtig gelooft, mensen, we hebben helemaal niet te klagen hoor, daar gaat het niet om. Want ik zou haast zeggen, onze mensen die slap naar de kerk komen, die kun je wel op vingers van één hand tellen. Daar gaat het niet om. En toch neemt dat niet weg dat we elkaar wel mogen vermanen daarin. Want dan denk ik ook wel eens, als bijvoorbeeld, het zit vol hoor, soms zit de hele benedenzaal vol. Maar ik denk ook wel eens, de koster zou eigenlijk stoelen tekort kunnen hebben. Dan reken ik nog geen eens dat er een hoop kinderen zijn, die op tijd naar bed moeten enzovoort. Goed. Maar dat je toch zegt, ja, hoe verblijdend ook, dat in tegenstelling met veel plaatsen waar alleen maar wat volk bij elkaar te krijgen is, omdat men of zondags geen dominee heeft, of omdat er een of andere beroemde man komt preken. Hè, dan zeg ik, dan zijn wij hooglijk bevoorrecht dat er nog een vaste groep mensen ook in de week trouw onder Gods woord komt. En dan weet ik wel, kijk, daar heb je het nou weer. Het hemelrijk ontsloten door de prediking van het heilige evangelie. Als een mens zegt, ja jongens, als ik dat nou eens wist. En je zegt, ja, je komt niet getrouw onder Gods woord. Dan kun je zeggen, ja, meen je dat nou echt? Meen je dat nou echt? Wil je nou echt zo graag bekeerd zijn? En wil je nou zo graag geleid worden tot de zekerheid van je zaligheid in een ander? Maar dan lijkt het er toch niet zo erg veel op. Als je daarin afzakt. En dan weet ik wel, er zijn een hoop van die dingen die kun je naar de letter, kun je er niks van zeggen. Kun je naar de letter niks van zeggen. Als een jongen naar school moet, vaak, zo zijn de tijdsomstandigheden, dat komt voor. Het komt voor, een of andere cursus, school, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, noem maar op. Of dat een kind zit ergens mee, dat moet morgen examen doen, en nou is het opeens dinsdagavond en naar de kerk. Ik weet wel. Er zijn allemaal van die dingen, daar kun je met de letter kun je zo weinig doen. Ja, er kunnen inderdaad omstandigheden zijn. Ik weet al, wij hadden op Sliedrecht een ouderling, die kwam heel de zomer niet op de bijbellezing. Een ouderling, tot grote ergernis van anderen. Maar ja, die man had een groot gezin, die had een volkstuin. En dan zei hij, hoor eens, ik heb 14 kinderen had hij geloof ik, en ik heb werk zat aan mijn tuintje. Zomers, dan kom ik niet. En als het dan weer dankdag geweest was, dan zat hij weer in de voorste bank. Ja, dan kun je zeggen, je kunt moeilijk zoiets onder censuur stellen. Dat zijn van die moeilijke dingen. Hè? Maar ergens is het toch pijnlijk. En nou afgezien, en ieder ligt dat voor zijn eigen hart en leven hoor. Moet je goed begrijpen, ik word altijd een beetje griezelig. Als je als een soort regisseur erachter moet zien te komen of die dit of dat doen of niet doen. Of dat er een wettige reden is of niet. En des te meer ben ik er bang voor, omdat de Heere tot op heden ons nog bevoorrecht daarin. Maar dat neemt niet weg, wij mogen het elkaar wel voorhouden. Als je door de deur wil binnengaan in het koninkrijk God, dan is het de gewone weg dat je de kerkdeur niet voorbij loopt. Of er moet geen kerk zijn, maar dan moet het heel erg zijn. Dat je zegt, ja, daar hoor ik de waarheid niet. En dan zie je toch vaak zo'n mens ook in de afzakking komen. Het begint allemaal vaak heel hoog op, oh, een eentje rijden of een eentje lopen of een eentje fietsen, ik noem maar wat. Betekent niks, dat betekent allemaal niks. En betekent ook eigenlijk niet zo erg veel. Als je er goed over nadenkt. Dat betekent niet zoveel. Maar dan komt de praktijk. En dan zie je weer dat het vaak zo tegenvalt en zo afzakt. Nou vind ik het een groot voorrecht, daar niet van mensen begrijpt me niet verkeerd hoor. Ik vind het een allerdroevigste situatie dat er mensen zijn die naar hun geweten zo'n eind moeten rijden naar hun geweten om naar de kerk te komen. Dat voel je wel aan. Want het zou toch een prijselijke zaak zijn als in iedere plaats van ons land het woord nog gepredikt werd. Maar Ja, het is allemaal zo moeilijk. Alleen één ding. Eén ding. En dat zeg ik tegen de jonge lui ook. Op de catechisatie wel eens, maar ook nu in de kerk. God is bezig om elke zondag weer en in de week de deur te openen. God, niet wij, maar Hij. Want waar het evangelie verkondigd wordt, een deur geopend. Een deur der hoop in het dal van Achor. Om diens willen die zichzelf gegeven heeft in de dood, die de ban heeft willen zijn om ons met zijn zegen te bezoeken. En dan moet je niet al te veel acht slaan of zin of geen zin bij je eigen leven. Nee. In het begin, als wij iedere week, dat wordt dit jaar, beleven wel zijn 5 jaar geloof ik in december, dat we heen en weer rijden naar Waddinxveen. Nou, dan heb je echt wel eens van die punten, je zou zeggen van die inzinkingen. Hè? In je eigen hoor. Niet dat mij te veel is, daar gaat het helemaal niet over. Maar in die beginperiode is er zo'n jaartje verstreken. Oh ja, het is waar vanavond dan in Veen. Want het reigt zich, dat wordt een vaste gang. En dan zie je die weg weer helemaal voor je eigenlijk. En ja, en toch, och, dat past vanzelf erin. Zo is het vaak met de dingen ook. Hè? Niet om het tot een vorm te laten geworden, maar dat je zegt, och, het valt wel mee. Het valt best mee zo'n eentje rijden. Van, ik sta naartoe, dan is dat voor mij dan geen punt. Zo zie ik dat ook met de kerk. Als je trouw bent, om afgezien van je eigen behoeftes te doen wat in je vermogen is, dan heb je er helemaal geen erg in. Dan kan die avond kan er ook nog wel af, bij wijze van spreken. Dat kan wel. Alleen, als je maar zo gelukkig bent, dat je die tucht van God niet versmaadt. Je kunt een akelig kereltje wezen, een akelige meid, een akelige jongen met 1000 gebreken, noem maar op. Maar als je maar die stem van God mag horen. Als Hij ons roept tot zijn huis, tot de verkondiging van het heilig evangelie. Daarom, er is ook niets bedroevender eigenlijk. Dat heb je zo niet meer in de gaten misschien, omdat je er ook wel aan gewend bent. Maar er is eigenlijk ook niets bedroevender dan dat dat niet meer zou kunnen. Stel nou eens voor dat je niet meer kunt horen, omdat het niet meer verkondigd wordt, hoe God van zijn kant uit een deur opent in het heilige evangelie. Maar dat het of allemaal is weggezonken in de oppervlakkige geestloosheid van deze tijd, van ons mensen kun je beter zeggen. Of alles in het teken staat van het verbroken verbond der werken, waarbij het altijd weer de mens het moet doen. Maar je kunt je niet indenken hoe erg dat eigenlijk is. Dat is heel erg. Want, vergeet me de rare uitdrukking, je hebt weinig mensen worden er dan bekeerd. Heel weinig. Want dat is een teken dat de Heere de meeste van zijn uitverkorenen er al uitgehaald heeft. En dat hij overgeeft aan onze eigen dwaze ideeën en gedachten. Want als de Heere nou voor een paar mensen nog het woord laat bedienen, heb je er wel eens aan gedacht. Je kunt wel eens zeggen, ik ben niet zo kerks of ik, ze zullen mij er nooit geen lid zien worden of dit of dat. Maar heb je er wel eens over gedacht dat dat een wonderlijk iets is als de Heere dat doet? Dat dat ons verwachting geeft. Niet op de kracht van mensen, maar op zijn eeuwige raad dat de Heere zegt. Daar en daar, dan en dan. Het gaat allemaal langs middellijke wegen, dat weet ik wel. Maar die middelen, die heeft en die mensenharten heeft God allemaal in zijn handen. En dat God op een ogenblik zegt tegen alles in. Bij elkaar. Rond mijn woord. En dan hoef je juist niet te denken een volmaakte kerk te zijn. Er zijn geen volmaakte kerken. Maar heb je er wel eens aan gedacht wat een wonder dat het is als je er dan bij mag horen? En kun je ook begrijpen dat ik nooit veel zin gehad heb om wat dat betreft ergens achteraan te lopen. als ik ging merken dat men, ja, hoe langer hoe meer begint, dan denk ik, ja, daar kun je niet over praten, dat is voor mij. Ik zou haar zeggen, nou, als je het dan zo bekijkt, gaat dan maar weg ook. Dan, er is niet over te praten meer dan. Want als het goed ligt, zal het, al zijn we ons dat niet altijd bewust, maar dan zal het voor mij en voor u, vaders en moeders, als je met je kinderen weer op mag gaan naar de kerk, en dat er geen haat en nijd de zaak vertroebelt. De vlammen slaan overal wel eens uit, maar dat is niet zo erg, als er maar water is om het te blussen. Maar als er dan, als je dan zo op mag gaan, heb je dan nooit eens het gevoel dat je zegt, wat een wonder. En voor mij geldt dat net zo goed, ik heb ook kinderen. Ik hoor voor mijn eigen net zo goed te preken, in de eerste plaats. En je zegt, ja, want de mens is zo, de mens die wordt zo geleefd door alles. Dat ik ben ervan overtuigd, als wij in de afzakking terecht zouden gekomen zijn, dat het best mogelijk had geweest dat we helemaal nergens een voet meer over de vloer hadden gezet, misschien in een kerk. Dat had ook gekund, zo zie je ook mensen gaan. En begint heel aardig met het lezen van een preek. En hoe dan ook, hè. Maar dat is nog niet de verkondiging van het heilige evangelie. En vaak zakt dat dan ook nog weer af, want het valt niet mee om zo'n stelletje jongens onder een preek thuis te zoet te houden en zo. En juist omdat dat allemaal zo, je zou zeggen, zo gewoon is, hè. Wat gewoon? Dat wegzakken. Dat wegglijden. Hè? Van mensen waar je soms zulke gedachten over had, dat je zegt, nou, dat geloof ik niet, dat kan niet. Hè? Juist omdat het zo gewoon is, is het zo ongewoon en zo wonderlijk. Dat de Heere van die gewone mensen, die gewoonlijk afzakken, dat de Heere die mensen nog bij elkaar houdt en brengt. Daarom, wij wensen en bidden voor mezelf en voor u, dat de Heere tot in lengte van dagen zo het woord in ons midden zou willen zijn. Als vaders en moeders, en ik en wij al lang uit de tijd zouden zijn, dat dan het woord nog zo zou verkondigd worden, dat er geen ruimte is, dat er wat gebeurt, dat je zegt, hoe het komt weet ik niet, wat het eigenaardige is van die leer, dat weet ik ook niet, kan ik niet in woorden zeggen. Ik voel wel aan dat het gaat om het eeuwig welbare Gods, maar dat we allemaal, min of meer, allemaal zitten we in het schip. We zitten er allemaal in. En het is van 2-1. Want dat is meestal een begeleidend verschijnsel. Lachende die weggaan of spotters die spotten. En sommigen geloofden. Kijk, en als de prediking dat niet meer tevoorschijn roept. De dood en het leven. Dan is er iets. Dan zitten we in de sleur. En ik weet wel, ieder heeft zijn eigen gaven en zijn eigen. Ik doe het mij, dat mag je gerust weten, want dat doe ik nooit expres. Doet mij al grotelijks verdriet innerlijk. Als ik voor mezelf denk of te weten kom, en dat mag je gerust zeggen, daar gaat het niet om. Maar als er eens een preek bij is dat je zegt, nou, ik vond het maar moeilijk hoor. Of ik vond het erg hoog. Daar heb ik eerlijk verdriet van. En dan kun je zeggen, nou ja, man. Ja, maar je kunt wel eens wat tegen mij zeggen. Maar. Ik maak er ook niet veel van klaar, bedoel ik. Maar hoe dan ook, dat het toch zo mag zijn, ondanks al jullie aan- of opmerkingen of mijn gedachten, hè, dat het toch zo mag zijn dat het een punt is in je leven van teerkost op de weg, de spijzen. En dat je toch mag zeggen, hè, gelukkig. We leggen weer eens even het bijltje, zinnebeeldig gesproken figuur, erbij neer. En we gaan met elkaar op naar Gods huis. Heb je nu begrepen waarom het zo belangrijk is om naar de kerk te komen? Omdat God gewoonlijk buiten de kerk de deur niet opent. Tenzij we denken aan zijn werk onder de heidenen. En als de Heere daar zijn heilige evangelie laat prediken, dan gebeurt het wel. maar wij zijn met elkaar een gemeenschap van mensen die van de meeste van de jeugd af aan al reeds onderwezen zijn in de dingen van Gods koninkrijk. En dan moet je maar zo rekenen, als je eruit gaat en je kiest de buitenkant, dan moet je maar niet meer erop rekenen dat de Heere nog een deur opent. Als dat ooit zou gebeuren, dan brengt hij je toch weer terug. Om daar van de geopende deur te horen. Zie je nu hoe groot het is? De Heer is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods. Jeruzalem was dat voor de oude kerk. Waar hij woonde tussen de cherubim, waar de lofzangen gezongen werden. In nieuwtestamentische woorden is het zo dat God in Christus in zijn gemeente woont. In zijn Sion dat hij heeft uitverkoren. En dat hij op de berg zijner heiligheid, die in zichzelf onvruchtbare Sion stopt. Dat het hem daar behaagd heeft om daar te willen wonen. Arme rijkmakende en rijke armmakende. Nou, dan moet je maar blijven zitten. Hoe je er dan ook bij zit. Want waar God is, in zijn heilig woord, in de stad, daar kun je wonderlijke dingen verwachten, die we niet hadden durven denken of dromen, en waarvan onze oren tuiten. Want, let op, als wij dat niet horen en naast ons neerleggen, dan kunnen er twee dingen gebeuren. De Heere kan ons overgeven, dat is al een heel slecht teken, een soort onverschilligheid, ik laat me niks dwingen, ik laat me niks zeggen, maar er kan ook wat anders gebeuren. Wat? Ja, jij moet niet denken dat ik nou bezig ben met bangmakerij hoor. Maar de Heer kan ons opeens met een schok tot de werkelijkheid brengen. Dat jong en oud verbijsterd wordt. Ja, daar kun je wel eens bang voor wezen. Of bang is misschien het goede woord niet. Want het is vaak nog een teken dat de Heer zich ermee bemoeit. Maar je moet er niet min over denken. Die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Moet niet meer over denken. Je kunt wel eens maskeren en zeggen, dit gaat voor, dat gaat voor, dat gaat voor. Maar als nou vandaag of morgen God is op een andere manier een spaak in het wiel steekt. Dat je zegt, ja, Israëlieten, wat heb je nou aan alles? Wat heb je nou aan je rijkdom? Wat heb je nou aan je goed, terwijl je daar in ballingschap zit? Wat heb je nou aan je lieve kinderen die daar doodgeslagen worden en geknuppeld? De jonge dochters verkracht op de straten van Sion van Jeruzalem? De jongelingen struikelend onder het hout? Wat heb je nou aan alles? Ach mensen, daarom is het zo. En misschien dat je het niet begrijpt of niet begrijpen wil. Hè? En dat je zegt, ja is dat nou niet te werk heilig? Maar het is waarachtig waar dat weten alle dagen in de vrezen des Heren, want gewisselijk er is een beloning. En al zou je dan voor je eigen ziel nog zo'n grote booswicht zijn en in je eigen oog een niet-Godvrezende, maar als je Godsvrezen daaruit zou mogen blijken, dat hoe het ook moogt lopen in het leven, dat je meegetrokken wordt, meegenomen, mee mag gaan naar Gods huis, al zit je meer onder de bank dan op de bank, dan zul je toch bemerken dat God niet liegt. Dat hij waarachtig is. Niet omdat wij rechten en aanspraken hebben in die zin, maar omdat hij aanspraken doet gelden op zulke stervelingen. Nu dan, dat is het grote. God ontsluit door de verkondiging van het evangelie de deur. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, ik zou zeggen, als je hier nou als een onbekeerd mens zit, en dan echt in die zin, niet dat je je onbekeerlijkheid inleeft, maar dat je vanavond misschien toch een klein beetje verstandelijk zit te luisteren. Dan heb je nog reden, zou ik haast zeggen, om toch nog een beetje blij te wezen. En dat je zeggen mag, heren, ik zit er. Ik zit er. De duivel die wil me er wel uitjagen. De wereld wil me ervan lostrekken. Maar ik zit er en ik heb toch gehoord vanavond dat u er ook bent. Och, wil alsjeblieft ook eens naar mij, onbekeerd mens, kijken. Alsjeblieft, heren. Wil het doen. God hoort de zondaars niet, zeggen ze tegen u. Nou ja, de Heere hoort alles. Want hij ziet en hij merkt alles. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En je meent er niks van, zegt een ander. Dat weet de Heere nog beter als ik het weet. Zie eens, dat zo een rechte lijn komen. Ik zit altijd tussen twee kanten in. De ene kant is, och, kerk, leden, sacramenten, och, zo praat één. En dan krijg je die ja, voor mijn gevoel, dat toch in principe afwijken. Valse rust. Aan de andere kant krijg je die perfecte gehoorzaamheid, weet je wel. Oh ja, men is gereformeerd of dit of dat. Nou is dat ook allemaal weg. Vaak. Veel tenminste wel. Weinig van overgebleven. Maar zoals het ook in verledene dagen dan was. Hè? Wij heren en dames, Abraham, Saat enzovoorts. Ook weer een rust. Ook weer een laagje vernis. De een die laat het er makkelijk bij zitten. De ander loopt zo hard dat hij zijn nek breekt. Maar om nou in die rechte weg te wandelen. Dat je niet je oor te luisteren legt naar die praatjes van, och, er is geen bediening meer. Och, er is geen kerk meer. Och, het is allemaal niks meer, mensen. Er is geen licht meer. Nee, vroeger, dit en dat. Nee, ik heb meer eraan dat ik thuis een preekje lees en dit. Of ik ga nog wel, zus en zo, maar. Kijk, en wat zal trouwens een ander zeggen, wat zal trouwens een onbekeerd mens, man, die heeft toch nergens geen lust en geen zin in. Kijk, en die dingen, die zijn het nou, dat zijn van die vossen die de wijngaard verderven. Die kleine vossen, die lelijkers, die vreten eraan. Als die nou de overhand krijgen, dan wordt het een heel vroom zootje, maar het is een zootje, begrijp je? Omdat iedereen doet wat recht is in zijn eigen oog. Omdat er geen koning meer is in die stad. Dan doet ieder wat in zijn eigen ogen. Dan krijg je toch niet meer benauwd eronder. Dan word je nooit eens meer aangevochten dat je zegt, jongen, dat heb ik nooit geweten. Dat God er zo over denkt. Maar dan heb je ruimte om in die dood te blijven waarin je in zit. Het zijn de vrome dood of in de geestloze dood of hoe dan ook. Kijk, en dat zijn dingen, dat is altijd heel erg. Ik weet zeker dat vaders en moeders die de Heere vrezen, die praten zo. Dus nu zeg, op die manier. Die zeggen niet, ja jongen, ik kan het goed begrijpen. Die zeggen, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Indien gij de Heere vreest en naar hem hoort. Hij zal u zegenen. Hij zal u horen. Want hij heeft het gezegd in zijn heilig woord en hij wijkt er nooit vanaf. Maar zo niet. De Heere zal over je toornen. Want de Heere is geen ledig aan het schouwen. Kijk. Dat is zuiver praat. Dat is de taal van Gods woord. Dan zegt David, of wie het dan ook is, die zegt niet, ja jongen, dit en ja. En Salomo heeft het ook wel geweten. Want het einde was nou, tenminste zijn laatste levensfase, was nou niet zo opgewekt en zo om jaloers op te wezen. Al mocht hij zijn ziel er als een buit uit te dragen. Maar hij is amper, hij is nog geen eens dood en de ellende is al begonnen van de tegenpartijders. En als hij eenmaal gestorven is, dan zet het zich in versneld tempo voort. Zo gaat het in het leven. Daarom is de Heere zo groot, dat hij nou in de stad wil komen en zijn stem doen horen en de deur ontsluiten. En dat hebben we reeds ruimschoots genoemd, dit was een kleine aanvulling, maar dat was vorige week de kern eigenlijk van de prediking. Zo dikwijls als zij de belofte des eeuwigheids met een waar geloof aannemen, daar heb ik de nadruk op gelegd dat de mens niet kan leven bij iets van 10 of 20 jaar terug, maar dat hij alleen maar kan leven als het goed is door de leiding van die lieve geest, die hem telkens weer als een in zichzelf hulpeloos schepsel de toevlucht doet zoeken tot die belofte Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. En waar nou de ziel daarin getrokken wordt, daar wordt de twijfel als het ware teruggedrongen, weggedrongen. Want daar is het ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor mijn zonde. En door zijn bloed wordt mijn gemoed gereinigd van de zonde. Is dat echt waar? Al is het maar een versje zoals wij zeggen, maar dat is dan echt waar. Want dat is juist de aard van het allerheiligste geloof. En dan moet je eens denken, mensen, aan al die mensen die het nu moeten missen. Die stiekem een klein stukje op een krantenpapiertje schrijven, een tekst die in de gedachten schiet, omdat ze geen Bijbel meer hebben. Huh? Oh, dat is weer een tekst, ja, waar stond dat ook alweer? Dat weet ik niet precies, maar het stond in de Bijbel. Zal ik eens stilletjes aan hem laten lezen, of aan haar? Of dat zal ik daar eens naartoe smokkelen, waar die man ligt te sterven. Misschien dat hij... Het is wat. Kan niet meer, het is voorbij. Dat men openlijk samen kan vergaderen. En als wij dan nog zo bij elkaar mogen zijn. In vrede. En dan te bedenken. Wat is er al geboren in het huis Gods. Wat als sidderingen van ontroering vanwege de ongerechtigheden, wanneer we hoorden hoe wij vergaan als een kleed voor de mot, wanneer op ons zijn straf stort omdat we zijn wet vergeten. Maar ook wat al ontroering is er geweest door alle eeuwen heen in de dat Gods, als de schapen de stem van de herder mochten horen, die hen vriendelijk toesprak, uw zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede. Wat zijn door alle eeuwen, eeuwen heen, die nu achter ons liggen, in de dagen van Enos begon men de naam des Heren aan te roepen. Dat wil zeggen, men begon op geordende wijze samen te komen als gemeenschap, het zij klein of groot. En van die dagen af heeft God een kerk in het leven gehouden en geroepen in het midden der jaren tot in de donkerste kwikmijnen van Siberië en in de concentratiekampen. Altijd maar weer werd er gevonden leden en burgers van de stad waar de koning regeert. Zelfs afgedwaalde zonen en dochteren mochten zijn stem horen als ze stuk geslagen werden door de vijanden. Op zulke oude grond van dat eeuwig onveranderlijke welbehagen, van die wille Gods dat besluit waaruit die kerk gebaard wordt, op die eeuwige grond mogen onze wankelende voeten nog staan. Dat is een wonder. Daarom gaat er altijd de vermaning vanuit. Denk er niet te gering over. Je kunt er in tegendeel niet groot genoeg van denken. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang ze zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en het toekomende leven. Hier krijgen we een toesluiting door het evangelie. Er is ook een toesluiting door de christelijke ban. Dat weet je. Maar dat is nog niet aan de orde. Maar hier gaat het over toesluiting door het evangelie. Want wij weten alles ook niet. We weten alles ook niet. Er zijn een hoop dingen die komen nooit aan censuur terug. Toe. Ik zou haast zeggen. Als de kerk alles wist, dan stond van tijd tot tijd ieder lid en de ouderlingen, de jaken en de dominee allemaal onder censuur. Dat is toch niet waar zeker? Ja, als nou de geestelijkheid van de wet, dat leven van ons is, ging doorlichten en dat zou allemaal uitkomen. Nou. En dan zijn er nog dingen die blijven tussen onder vier ogen. Die ook niemand weet. Eén of twee. Want die het heimelijke van, je mag het heimelijke van je naaste niet openbaren. Als die beterschap belooft. Ben je wel eens censurabel? Nou ja. Ja, nou ja, niet, ik ben er nooit van het avondmaal afgehouden. Nou ja, laten we dan eens veronderstellen dat je net dat je door de beugel kunt. Hè? Dat je niet direct bestraffelijk bent omdat je een bepaalde zonde je eigen openbaart. Maar ben je dan wel eens door het heilige evangelie onder censuur gezet? Die stille, verborgen censuur. Die tucht. Al was je misschien wel een avondmaal. Maar dat je er toch gekomen bent, innerlijk. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Of vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Of sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade. Dan weet je wat nou het opmerkelijk is. Alle ongelovigen. En die zich niet van harte bekeren. Van harte bekeren. Dus die het evangelie der zaligheid versmaden. En het leven naar het woord verachten. Die niet geloven. Die liggen onder het oordeel der verdoemenis. Dat zegt het woord, zegt de dominee niet. Ja, die zegt het ook wel, maar dat heeft hij uit de Bijbel. En omdat het uit de Bijbel, omdat het uit het woord is, zegt God dat hij er ook zo over denkt, dat hij het daarmee eens is. Je hoeft je niet alles aan te trekken, maar Gods woord, dat gaat niet opzij. Dat is de waarheid. Toorn Gods en de eeuwige verdoemenis. Ja, maar zeg, dan moet je eens luisteren. Als je nou toch in je leven iets van de Heer hebt mogen leren kennen. Ja? Kun je dan als zo'n verdoemeling toch over de aarde gaan? Ja, dat kan. Dat kan, mensen. Het kan zo zijn alsof er een vuur alle sap van je beenderen verdroogt. Dat alles verandert in zomerdroom. Dat je bij wijze van spreken het uitbrult innerlijk. Zover. Dat er geen sprankeltje vrede of blijdschap of troost te zien is. Omdat je niet gelooft. Of omdat je de waarheid misbruikt om je eigen te stijven in alles wat goddeloos is. Denk erom dat een mens diep weg kan vallen hoor. Ook iemand die de Heere toebehoort. En we hebben dagelijks nodig de vermaning die neemt te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar ook het besef dat we zulke zwakke mensen zijn, opdat we leren vragen, Heere, houdt u mijn handen beide met kracht omvat. Dat we dat zo nodig hebben. We gaan zo. Maar als je dan op zo'n weg zit, nou, dan moet je niet denken dat je het dan zo goed hebt hoor. Maar dat je voelt aan het heilige evangelie dat je bestraft wordt. Dat God toornig is. En dat de Heere met eerbied gesproken zegt, als je zo doet, zal ik je mijn gunst en mijn zegen onthouden. Ik zal je veranderen in een dorre boom. Het evangelie sluit ook toe. Dat voor eeuwig, nee. Zolang zij zich niet bekeren. Ik kan mij eigenlijk niet bekeren. Dat moet je zelf maar uitzoeken hoe hij dat verklaren wil. Daar ga ik nou eens niet op in. Als je maar één ding weet. Dat we onder het oordeel liggen. Zolang het niet gebeurt. Ik en u. Dat is waar. Dat zul je niet kunnen ontkennen. Wat je kan of wat je niet kan. Nou, daar hebben we het al genoeg over gehad. Hè? Maar je zult me toe moeten stemmen. Dit is de waarheid. Die niet gelooft is al reden veroordeeld. Omdat hij niet gelooft wat God de Vader getuigt van zijn lieve Zoon. Dat hij in hem het leven en de gerechtigheid heeft geopenbaard. Het is wat. Je kunt je eigen niet verschuilen. Je kunt niet denken bij jezelf. Nou jongens, ik ben toch onbekeerd. Ik mag wel wat. Of dat je zegt, nou ja, ik begrijp niet dat hij het nog over mij hebt, want ik ben onbekeerd, ik ben maar een gewoon kerkmens. Dat is heel erg. Dan komt het woord van God heden tot je, dat je dan onder het oordeel Gods ligt. Of hij het voelt of niet voelt, maar het is zo. Misschien dat je diep in je hart nog wel een beetje weet ook en voelt. Maar dat je het zo gauw mogelijk maar wegduwt om er niet aan te denken en om je eigen vrij te pleiten. Maar bedenk dan toch dat er een ogenblik komt. Dat er geen tijd meer zijn zal. Dat het eeuwigheid is. En dat er geen verandering meer mogelijk is. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En een eeuwig huis, dat is nog niet voor ieder een eeuwig thuis. Want je hebt ook nog een huis van bewaring. Een huis waar alles op slot zit en dicht. Daarom zegt de apostel, God bepaalt wederom een dag. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Dat is de waarheid. Daar zie je nou het levende van de verkondiging. Dat zowel ons laat, maar als ook het oordeel aankondigt over een ieder. Ten slotte zegt de apostel, die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. De Heer komt eraan, hij komt er al aan. Daarom, geliefde, kom, dat we met de apostel mochten zeggen, wij verzekeren ons aangaande u betere dingen. En met de zaligheid gemengd. Want we zijn niet vergeten. De bewegingen, de ontroeringen. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Als God zich met een stad, met een mens, met een gemeentetje, met zwervers wil bemoeien. En dat hij zijn vriendelijk aangezicht over hen doet lichten. Daarom mogen wij toch hopen. Op zijn grote genade en ontferming, dat hij een volk in het leven zou willen behouden. En een volk kinderen, daar zijn ook kindertjes bij. Kleine en grote kinderen. Dat we dan eenmaal dat hemelrijk, dat niemand onzer worden gemist. Amen.